Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Was het niet Joop die zei, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow, Ride Fast podcast. When love ain't winning, the mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. De heilige Vlaamse wielerweek. Wij zijn eens meemaken en we zijn erbij de hele week lang. Elke dag brengen we verslag uit van de koers en alles daaromheen. Van de kuiten van Matje tot de dijen van Wout. Over stoofvlees en matte taartjes. Van de Hotond tot de Paddenstraat. Wij zijn erbij en jij ook. Welkom bij Villa Vlaanderen. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zitten ze Laurens ten Dam en Thomas Dekker. Ja, Lau.
Ja.
Leg dit maar weer eens uit. Beschrijf eens even zonder, bouw hem vooral lekker op.
Waar ja, ik wou net wat zeggen, kan een kwartiertje bezig zijn.
Ja, ja. Nou, pak je tijd.
We zijn in de koppel. We zijn in het hol.
Ja, in het
hol van de leeuw. Ik zie hier een kruk staan met Mapai Latexo GB, Lugano 96. De leeuw van Vlaanderen. Ik zie een Bottecchia fiets staan met een verzet waarvan ik denk, nou, als je daarmee de Kwaremond wil oprijden, dan geef ik je te doen. Dat is een oude fiets met nog een hele zware versnelling. Een tijdritfiets met een slooping frame verkeerd om. Dat je denkt van, jeetje mina, dat ze daar vroeger op fietsten. Her en der een trofee. Kristallen fiets 93. Daar staat ik een zij buiten waar volgens mij 96, 2002 op staat. Uit mijn hoofd.
Ja, maar, ja.
Dat kan ik enkele jaar miszitten.
Je beschrijft een bedevaartsoord.
Ja, het is echt. We zeggen net tegen elkaar, nou, ons kantoor. Maar ja. Ons kantoor kunnen we ook nog genoeg dingetjes neerzetten. Ja. Dus dit is ja, het huis van Johan, van de leeuw, van het hol van de leeuw, zeg maar.
Eindelijk, Johan.
Ja.
Wat fijn dat we hier mogen zijn. In dit prachtige huis. We kwamen aan.
We hebben elkaar gezien op de zesdaagse.
Ja, dat was gezellig.
Iets iconisch, mythisch. Hè?
Wat is dat, hè?
Daar gaan de mensen vooral om veel bier te drinken.
Ja. En maar wij in ieder geval wel.
Ja. Rondjes hier rond te draaien. Toen kwam ik jullie daar toevallig tegen. Ja. Dan zei ik van jongens, hè, welkom in het koppelhuis. In het hol van de leeuw.
Ja. We zijn in het hol van de leeuw, maar toen wij aankwamen waren er vier Amerikanen. Beschrijf eens even, wat is de setup die je hier hebt?
Het zijn er zes.
Oh.
Er slapen er vijf in een normale kamer, waar er ook dingetjes staan.
Ja?
Kasseien en truien en noem maar op. Hè.
Ja.
En er is één persoon, en dat is geen Amerikaan, dat is een Nederlander, die een groot palmarès heeft. Als renner iets minder, maar als coach en sportdirecteur.
Ja.
Egon van Kessel, hè, die slaapt in mijn schoolbus.
Ik
ken Egon van bij Beatcycling, waar mijn jongste zoon bij gereden heeft.
Stefano, ja.
En het is een contact van Egon, die zei van, ik ken al Amerikanen en die willen een week bij jou logeren. Ik zei, oké, dat kan wel. Maar ik zeg, die week, de heilige week,
uit je kosten.
Is het voor mij wel heel belangrijk. Dan kan ik elke dag veel doen, van 's morgens tot 's avonds laat. Voor wel een paar guldens.
Ja,
ja, zegt, geen probleem, zet uw prijs erop. Die mannen willen gewoon komen. Heb ik ook gedaan. Ik zeg, kijk jongens, dat is de prijs. Een hele week. Van 's morgens tot 's avonds ben ik bij jullie. En ze zijn hier.
En hoe ziet je dag eruit met die mannen? Ben je 's ochtends fietsen?
Ik zet mijn wekker 7:45.
Ja.
Dan rijd ik naar de bakker. Dan probeer ik te kiezen. Ik heb de laatste te dragen. Veel te veel, meneer Vertorie. Het was dus €35 en is €38. En
wat neem je mee dan? Wat neem je mee?
Het brood en de pistolietjes lagen er nog dan. Ja. Dat vind ik zo zonde.
Ja. Dan gooi je niks weg.
Dus ik probeer de volgende dag iets minder mee te brengen. En dan ontbijten we ruim. Hè?
Ja.
Ruim. Alles staat gewoon op tafel. Hè. Het is niet een luxe hotel hier.
Je staat geen eieren te bakken.
Jawel,
ja?
Dat heb ik gisteren gedaan.
Lekker.
Heb ik gisteren gedaan.
Komen we thuis.
Ik ben zeker geen chef-kok, absoluut niet.
Maar een eitje bakken, dat lukt jou wel.
Als renner heb ik niks gedaan. 0,0.
Vind je het leuk om de rol van gastheer te spelen? Gaat het je goed af?
denk het wel.
Ja? Ja, die ik zag, vraag, ik, zag, ik
die,
zag.
Die vraag moet je stellen aan de klanten, hè?
Ja, die heb ik wel een beetje afgelezen aan de glimlachen op de koppen.
Het is, ik heb vorig jaar een paar try-outs gedaan, ja? Als ik dat wel wilde en kon. Want het, ja, het is in het huis, hè, dicht bij u.
Ja, in het hol.
Dat is wel, hè. Ja. Ik moet oppassen, hè, want jullie spreken soms andere woorden uit dan ik. Hè. Poepen en kokken is iets anders in Nederland. Hè.
Ja, dat is
wel. Dus, en laten we het diplomatisch naar het toilet gaan. Dat is ook hier. En dan 5 minuten later moet ik ook naar het toilet. Hè. Dus bedoel maar, dat moet je wel kunnen plaatsen. Hè.
Ja. Het is echt in het eigen huis. Het is niet een huis precies, apart, ja. Zeg maar. Het is, ze worden in huis opgenomen, ja. Eigenlijk, toch?
Ja, ja. Ja. Ik, 2 mensen slapen in de studio. Dat is iets hier weg van. Allee, joh, weg. Ja. Nee, het is hiernaast. Mensen slapen dan in de ruime bovenkamer met 2. En ik en mijn vriendin slapen daarnaast. Ja. En nog iemand in een andere kamer. En dan Egon, die heeft de privilege om in de schooliebus te slapen.
Hoe kom je nou aan de schooliebus? Dat is een Amerikaanse schoolbus, hè?
Dat is echt een bizar verhaal. Ja? Ongelooflijk. Ik zal het vertellen.
Ja.
Mijn zoon Stefano, die ook profrenner is, op continentaal vlak. Maar niet erg. Er is voor iedereen plaats in het leven. Vorige zomer, zegt hij... We gaan hier iets zetten. Hè. En zegt hij, ik heb een schooliebus in staan in Amsterdam. Een witte, fantastisch, ik ga hem botten, hè. Tweedehands. Bij jullie is dat tweedehands, ja,
ja,
BE, hè?
Ja, ja. Marktplaats.
Marktplaats, ja. Marktplaats, ja. Ja, ja. Ik zei, ja, oké, okay, ik weet uit ervaring, hè. Jullie zijn nogal...
Op de centen.
Onderhandelaars, hè. Ja. Als het over centen komt. Ik zeg, niet onmiddellijk beslissen... En toevallig, ik moest dat moment een mountainbike clinic gaan doen in Amsterdam.
Ja.
Niet in Amsterdam, maar op de zijkant met een paar Nederlanders voor een bedrijf. Ik zei, kijk, ik moet naar Nederland, ik blijf daar slapen en ik ga de volgende ochtend kijken naar die schooliebus. Als die wel in staat is, hè, goede staat of de prijs waard is. Ik de mountainbike clinic gedaan, was wel leuk. Achteraf zitten we ook aan zo'n tafel, zoals hier, maar een barbecue te doen. Zegt er daar zo een Nederlander tegen mij, naast mij. Nou, zegt hij, rij je nog vanavond naar huis? Ik zeg, nee, ik blijf slapen, want ik moet morgen naar een oude schooliebus gaan kijken. Nou, zegt hij, mijn beste vriend hoeft ook zo'n busje. Even opzoeken op zijn gsm zo. En hij toont een witte schooliebus... Maar dat was die bus.
Nee. Joh.
Dat was die bus. Ik zag het onmiddellijk. Ik zeg, dat is die bus. Nou, zegt hij, verkoopt mijn beste vriend zijn busje. Even bellen. Hallo? Verkoop jij je bus? Ja, mijn bus staat te koop. Waar? Daar. Ja, nou. Ik zeg, geef eens die persoon. Ik zeg, hier met Johan de Seeuwen, de Reef van Vlaanderen. Die mens viel uit de lucht. Hè. Ik zeg, die bus, welke prijs, hoe, wat is ermee gebeurd, verbouwd en zo. Die man had blijkbaar 15 jaar met die bus rondgetoerd. Die woonde in die bus, die had geen huis. En plots werd de bus verkocht omdat hij een andere bestemming had. Bus is naar Alpe d'Huez geweest, dan ook een mooi plaatje, Alpe d'Huez, zoveel bochten en zo. Maar... Oké, okay, ik wist genoeg om te zeggen tegen mijn jongste zoon, de bus is de prijs waard.
Ja,
dus, kwam. En nu staat hij op de Quaremont boven. Van Amsterdam naar Quaremont. Dat was ook een verhaal. Ja. Met de bus van Amsterdam. Ik zeg tegen die... ik zeg, die bus, hoe krijgen we dat wel in België?
Ja.
Zegt de eigenaar. Hè. Nou, zegt hij... Olie controleren, even laten warm draaien en gas geven. En dat hebben we gedaan, hè. Van Amsterdam.
Ring Antwerpen.
Wat mooi.
Met die schooliebus.
Thomas, heb jij al eens iets proberen te kopen op Marktplaats en dan gebeld en gezegd, Thomas Dekker.
TD voor Intimie.
Thomas,
ja.
Toen ik zei, we gaan naar Johan Michiel, toen stuurde jij mij een appje of ons een voice-appje. Vertel eens even de inhoud van dat appje. Mag uitgebreid.
Zeker, ja. Ik ben natuurlijk geboren in 84. En toen Johan zijn grote successen had... toen zat ik natuurlijk altijd voor de televisie met mijn vader. En mijn vader die dronk dan een biertje. En wij zaten altijd naar de koers te kijken. En het was natuurlijk wel een beetje armoede in het Nederlandse wielrennen. Er was niet heel veel groot succes. Bogen die een beetje eraan kwam, maar de tijd van Kneteman, Raas, wat mijn vader en Zoetemelk, dat lag natuurlijk ver achter hem. En ik was helemaal zot van de koers. En ik kreeg toen ik 11 was mijn eerste fietsje. En bij ons thuis was altijd het verhaal, mochten wij de staatsloterij winnen, dan hebben mensen vaak het idee natuurlijk, we gaan een groot huis kopen of een nieuwe sportwagen. Maar mijn vader en ik, als wij de staatsloterij zouden winnen, zouden we een Conago C40 kopen. Of die zouden we dan, die zouden we dan natuurlijk aan mij geven. En dat was de Conago natuurlijk waar, van Mapei. Wat voor mij, dat was natuurlijk de mooiste, de beste ploeg. En dat kennen wij natuurlijk niet echt in Nederland. Later reed natuurlijk ook Rabobank in de ploeg van Raas altijd op een Conago. Maar dat is natuurlijk de kennismaking met Johan. Hij is natuurlijk in 89 al prof geworden. Toen was ik nog heel jong, maar toen Johan zijn grote successen behaalde, dat zie ik nog steeds voor me, hoe ik erbij zat toen.
Ik lag net op bed te wachten totdat we gingen, een beetje googelen. Stond Thomas, die zich echt nooit bekommert om hoe hij eruit ziet of wat anderen vinden dat hij eruit ziet. Komt, staat hij voor mij en zegt, ja, ik twijfel dus een beetje, wat moet ik aan?
We gaan wel naar de Leeuw, hè?
Gozer, pas sinds wanneer maak jij daar? Kijk, er zit er daar een, die zit daar geen, die denkt er, ik ook niet. Hij, ja, ik wil niet kleurrijk en niet te invasive. Dat zijn in full stress.
Ja.
Johan, realiseer je
wat net staan.
Er zit hier toch een jongen, die heeft, ik heb hem nog niet zo, ik heb hem nog niet eerder
zelf. Hij zit er wel goed uit.
Is een ijdele jongen, denk je?
Ja, dat hoeft hier niet. Mensen zitten hier gewoon aan tafel in de koersbroek, nog stinkend naar het zweet. Alles kan hier. Het is wel leuk als mensen zeggen, Maar Thomas is ook wel, denk ik, een ijdel, geen ijdel tuit, maar iemand, een jongen die hem toch wel verzorgt en er goed wel uitziet.
Swanjeert,
good looking. Ik had dat als renner.
Ja?
Als gewoon persoon durf ik wel eens dus morgens in mijn short naar de bakker gaan.
Ja. Maar als renner?
Als renner wou ik, vooral de wedstrijden, de monumenten, nieuwe sokjes,
ja,
een nieuwe broek. Die werd dan 2 dagen ervoor in met broekvet.
Ja?
2 dagen ervoor al, ja?
Ik gebruikte altijd uiervet.
Ja. In het zeem?
In het zeem, ja. Dat kostte niks. Zo'n pot.
tegen infecties, hè?
Het,
ja?
Ja, dat gebruikten ze bij de koeien, hè? Om de
spenen.
Heb je het later ook nog meer gebruikt?
om te spenen, ja. Oh, ik heb veel gespeend.
maak hem eens even af. Maar, de sokjes. Schone schoenen?
Nieuwe sokjes, nieuwe broek, nieuwe trui. Onderlijfje nooit, want ik heb altijd alle klassiekers met hetzelfde onderlijfje gereden.
Ja?
Ik heb de eerste wedstrijd dat ik won, met het onderlijfje heb ik altijd behouden voor de andere wedstrijden.
Nee, ook zonder onderlijfjes? Nooit. Zonder sweatshirt? Altijd met.
Ja? Sweatshirt, hè? Ja.
Dat kon ik niet goed verdrouwen aan mijn tepels.
Ah, oké.
Okay. Dat hebben sommigen.
Ja. Ik ben nogal gevoelig aan mijn
tepels.
Aan mijn oren. nee, dat kon ik zelfs in de Tour. Ik kon boven de 30 graden, was voor mij al te veel. En dat is in de Tour soms veel meer. Toch reed ik altijd met een shirtje aan. Ik kon dit...
En je was ook nog van de tijd van zonder helm.
Nou,
en in of in België had je dan het paardenhaarhelm of Deense helm. Zeg maar die worsthelm.
Toen ligt er daar nog eentje van.
Ja, maar had je daar ook nog speciale wat moest? Want op laatst ging je met een bandana rijden ook, weet ik nog wel.
Ja, dit is in Parijs-Roubaix gebeurd, de bandana. Die ligt er ook trouwens. Hè. Ik kom uit de generatie zonder haan.
Ja.
Uiteraard, hè, zonder haan met een koersklakje aan, hè, een koerspetje.
Petje, ja.
Naar boven of naar achter, maakt niet uit. Maar het Als ik dit aan mensen vertel, nu wij komen uit de generatie van een zonder haan.
Ja, ja.
Het sterkste, het frappantste is, in de periode dat het in België verplicht werd, was het nog niet verplicht in Frankrijk. Parijs Tours.
Brussel, Parijs-Brussel. Huh? Of niet?
Ja, Parijs-Brussel.
Ja, ja.
Lekker lauw.
Nooit gewonnen. 2x2e. Dat taal niet mee. Wat deden wij? Wij vertrokken met de worstenhalm en de zak langs achter. Als wij op de grens waren, België werd de helm opgezet. Zo stom waren wij.
Ja.
Als je eerlijk bent, die worstenhelm gaf ook geen protectie. Hè?
Nee.
Dus een stukje leder op het hoofd, dus op zich. Maar sprinten gedaan in de Tour, afdalingen gedaan, risico's genomen zonder
en heb je al veilig gevoeld zonder die helm of was het gewoon?
Eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit.
Roubaix in de regen zonder helm. 23 mm bandjes.
Ik heb eigenlijk niet veel schrik gehad.
Nee. Maar nog heel even terugkomen op dat soigneren. Heb jij ook al eens, want ik heb natuurlijk wat ouder, ik ben even de YouTubes ingedoken. Een klak zonder bovenkant.
Oh ja,
dat heb je dat ook nog gedaan? Dat je
de klep eraf snijden.
Nee, precies. De bovenkant van de klak af. Dat je alleen de
of,
klep
of gewoon haartjes in het erin knippen. Dat gewoon meer ventilatie aan. Dachten. Ja. Dus dat was s'morgens voor de start zo. Check. Met een schaar.
En gaten erin.
Gaten erin. Ook nog in het onderlijfje soms. Als het te warm was. En op termijn hadden we bijna geen onderlijfje meer. Hè. Er waren 1000 gaatjes in. Maar het petje was iets... Ja. Het had wel iets mythisch, hè? Het petje
van... Ja, de klak is...
Brico-bril op.
Ja,
met al die kleuren.
Ja.
Hij zag er niet uit, maar ik kon Parijs-Roubaix met een Brico-bril op. Dat is al 25.000 kleuren in de bril. Die werd niet verkocht. Na Parijs-Roubaix kon de distributeur niet volgen.
Ze zijn weer een beetje terug, in de koers.
Ja, hoe het toen was, als het nu nog zo is, dat weet ik niet, maar als een renner met een iets, whatever what, een speciale fiets of een trui of wat dan ook, of een bril, in mijn geval dan, won, moest iedereen die bril hebben.
Ja. Mm-hmm. Nee, maar de Brico-bril is wel legendarisch.
Ja, toch.
Ja, Cheapo ook natuurlijk. Ja.
VDB.
Cheapo, maar... Die is wel heel ijdel. Die is wel
nog iets erger.
Je zit toch nog iets ver boven nu.
Ja.
Qua ijdel.
Is niet functioneel meer.
Wat drinken we? Even de agenda. We zitten
aan het zware bier van de Brabanderen. 1894 heet het volgens mij. Ja. Dat is op eikenhout gerijpt bier. En Johan die heeft nog het kwaremondglas van...
Daar wou ik even naartoe.
Van voordat het nieuwe glas kwam met de kassei in het voetje.
Ja?
Dus ik heb het nog nooit gezien. Maar die heeft nog een echt ouderwets kwaremondglas.
Ja. Die gaat mee in de tas hoor, straks.
Ja, die
heeft hij straks niet meer.
Deze bestaat al eventjes.
Ja, deze,
maar
wacht
even tot hij uit is. Als je het glas omdraait, dan heb je de afdruk van een kassei.
Ja, ja.
Niemand weet dat, ik weet dat. De afdruk is gemaakt van een kassei hier op de Kwaremond. Ze hebben de kassei losgepeuterd, uitgehaald, een afdruk genomen en de kassei teruggezet.
Jij kan hem aanwijzen, zeg maar. No.
Nu komt het. De kerel of de vrouw of wie ook die de kassei vindt, de juiste afdruk, krijgt levenslang Kwaremond. Ze maken daar niet echt een promotie mee. Die doen al veel heel promotie, hè, maar dit is waar. En soms zie je mensen op de grond liggen met het glas zo.
Omdat ze die kassei aan het zoeken zijn.
Ja.
Dan liggen er nogal wat
aan. Ik weet dat jullie podcast zo'n succes is. Ja. En mensen gaan het nu horen.
Ja.
Dus het kan kunnen zijn dat zondag alle kasseien weg zijn.
En, ja, precies. Ja. Maar en de mensen kunnen natuurlijk ook hier even boeken. Om dan dat hele studio op je
te gaan onderzoeken.
Misschien dat ze hier wel even een maand kunnen zitten.
Ik krijg uiteraard nu al meerdere keren de Kwaremond op. Ja. Ik kan kiezen de stenen, de nieuwe Wachtsveldweg. Ja. Of gewoon langs achter via de kapel de rampen. En ik hou ervan om via de kasseiweg aan boven te fietsen.
Ja, vind je mooi?
Vond het wel leuk, ja.
En waar denk je dan aan? Denk je dan aan de rondes van vroeger vaak? Of?
Niet altijd. Nu komt het wel iets meer terug, omdat je wordt opgedijd nu, hè, als ex-renner. Deze periode nu wordt je weer...
Gefetteerd. Ja.
Dan is de lengte zo van, mooi, kijk, ik heb wel iets gedaan. Hè.
Ja.
Mooi, kijk, ik heb iets gewonnen.
En
dat vervaagt alweer. Maar dat komt alweer terug met het tweede kampioenschap. En, Maar deze week en de week erop ook Roubaix wordt upgedate. Vooral in Vlaanderen.
Ja.
In Nederland is het een stukje minder. Hè?
Maar dit is waar wij nu ook zijn.
Nou,
Ik had het er net met Egon over. Kijk, je ziet hier ook gewoon veel junioren en amateurs nog rijden met sponsoring op het shirt. Hè? Ja. Daar hebben we het wel eens over gehad. Dat zijn allemaal echte. En dat zie je bij ons steeds minder. Ja. Toch? Er zijn wel veel fietsers, maar weinig wielrenners. Ja. Maar hier is wielrennen nog echt. Er zullen hier ook veel kermiskoersen zijn. Gewoon nog ieder weekend, weet je wel. Dus dat is, er zijn veel...
Ja, maar minder en minder kermiskoersen.
Het wordt hier ook minder.
Het wordt ook moeilijker voor organisatie en federatie. Alles eruit rond geld vandaag. Hè. Mm-hmm. Maar ja...
Het is hier wel
men
het leven.
Vraagt heel veel aan mij, wat is dat verschil in België dan? Wat hebben jullie met de koers? Dat is moeilijk om dat te vertellen. Wat? Wij hebben wel de Vlaanderen gemaakt hier. Hè? Mm-hmm. Dat komt van ons. Wij hebben dat uitgevonden. De Vlaanderen. Dat was Brik Schotten. Maar als je vandaag hier en ook de komende dagen rondrijdt, dan zie je inderdaad mensen met alles nog aan. Hè? Dat kan een trui van 30, 40 jaar terug of een iets strakker.
Maar de identiteit van dit gebied ontleed haar identiteit aan koers. Wij zitten in gemeente Makendal met onze booking.com, Airbnb. Ja. En daar staat Makendal en daar staat onder meer dan alleen koers. Maar koers is dan, dat is dan de slogan van de gemeente Makendal. Weet je wel? Dat zou je toch bij ons niet bedenken dat dat is, weet je. En overal waar je komt, dan zie je een fiets weer hangen of een kroeg of een foto.
Of zo'n muurtekening met alle helden van weleer.
Prachtig. En veel fietsenmakers ook.
Ja.
Veel fietsenmakers.
Ja, maar ook de slager. Wij noemen dat Binor hier.
Ja, ja.
Jullie noemen dat slager.
Ja, de slager.
Lekker. Er is hier één. Ik ben er net geweest achter van die lange Vlaanderenworstjes.
Ja.
We mogen op tafel komen, nee, maar bij mij lukt het niet met de microfoon aan. En ik weet, de eigenaar is enorm fan van Wout van Aert. Er hangt ook een prachtige foto in zijn authentieke verkoop. Ik zeg, jongen, ze hebben er vannacht geslapen. Hij zegt, ik heb geen oog dicht gedaan. Ja, zegt hij. Ja, zegt hij. Godverdikke, zegt hij. Allee, zegt hij. De week voor de ronde vallen en in zo'n conditie zijn.
Ja.
Dus als supporter denk je, hij gaat dit jaar de ronde winnen.
Ja.
Wij als kenners onder elkaar weten dat dat niet zo makkelijk is.
Niet evident, denk ik.
Maar als supporter denkt je, het zal dit jaar zijn. En dan, bang, op de grond gedaan. Met alle kwetsuren die er zijn. Nog eens weer de ronde weg, weer een jaar opgeschoven. Uh-huh. En ondertussen is Wout van Aert al 30 jaar. Hè? Uh-huh. Begint ook te tellen. In deze generatie van jonge coureurs die vroeg rijp zijn. Maar het is, je staat daar dan. Ik was nog in mijn koerstenu. Ik probeer alles vandaag te doen in mijn koerstrui. Dan herkennen ze mij. Ik had toevallig een petje op van Mapei. Deze dagen doe ik altijd iets herkenbaar aan.
dat hoeft toch helemaal niet.
Dan staat het daar in de binorij, hè, met andere mensen rond u. En ja, wat denkt u, wie gaat er winnen?
Ja.
Deze week moet ik zo duizenden keren een analyse geven. Hè.
Ja. Net en, nog, hè? Je werd gebeld.
We komen altijd bij dezelfde dan uit. Hè.
Ja.
Hè? Nu?
Volg je alles? Kijk je alles?
Ja.
En wie is diezelfde?
Ja.
Wie is diezelfde?
Ja, we kunnen niet naast Mathieu, hè? Absoluut niet. Maar er is nu al veel gebeurd. Gent Wevelhem heeft het veranderd.
Ja.
Dan was er even een klein breuk, kan ik niet zeggen, in de panzerwagen van Mathieu.
En hoop voor de rest.
En beginnen de anderen te hopen, te jubelen. Van, oh, zie wel, die is toch niet zo sterk, hè. Maar dat is relatief, hè.
Ja.
Mathieu was gewoon niet hersteld van de vrijdag van Harelbeek, waar hij heel diep is geweest. Mathieu is ook maar een mens van vlees en bloed, zoals iedereen. En... Maar het is leuk voor de wedstrijd. Dus Gent-Wevelhem, omstandigheden. En dan nu de val met toch wel een paar jongens die ook mede favoriet waren.
Ja.
Ja. Jasper Stuyven, Pedersen, noem maar op. Hè. Noem ze maar op.
En Wout.
Ik denk... En Wout, ja, uiteraard Wout, dat we een heel andere wedstrijdscenario gaan zien.
Ja.
Ze hebben een geloof van Gent-Wevelhem en dat lukt. Lidl is als team sterk, durft ook. Visma, Lies, want zo moeten we dat tegenwoordig zeggen. Hè? Ik ga altijd naar de Jumbo. Ja. Iets verderop. Al jaren.
Maar noemen ze nog wel eens de gele Lotto?
omdat ik, ja... Het is een leuke winkel en dat denk ik altijd van. Ik ga de havermout nu kopen dat zij ook eten. Dan ga ik misschien morgen 5 per uur rappen rijden. Denk ik altijd.
Ja, het is goed eten maar, tegenwoordig. Hè?
Maar die 5 per uur lukt niet.
Ja, die lukt niet. Maar ja, die mannen...
Zwart. Dus die gaan ook een andere wedstrijd nu bepalen, bewandelen. Ja. Met Jurgensen, die toch wel...
Ruiken ze bloed?
Oh, bloed is gevaarlijk om dit te zeggen. Hè?
In de koers, hè?
Hoezo? Ja, in de koers. Gaan we nu al die hoek nemen? Want die had ik eigenlijk voor over 20 minuten. Dat we gewoon echt met de ballen, met de billen bloot gaan. Dus... Maar het wordt wel een open koers, verwacht je? Het
Vlaanderen is altijd met het mes tussen de tanden. Hè? Dat is van in de start, als het dan Brugge of Antwerpen is, dat maakt niet uit. Maar eerst zit men te vechten voor die ontsnapping. De ganse dag positioneren. Stress. De sportdirecteur die over zijn toeren is, die ook opgefokt is, die constant door die micro zit te lullen, hè, die je niet moet.
Ja.
Want die kennen er ook niks van. Ja. Er zitten er veel achter het stuur die nooit Vlaanderen hebben gereden zelfs.
Ja.
En die moeten dan instructies geven. Ik snap dat soms niet, maar wat.
Waar kijk je zelf zondag?
Ik maak het mij altijd zondag gemakkelijk.
Ja?
Ja.
Wat staat er op programma?
Ik ga zondag met de mensen die hier verblijven gaan ontbijten bij een gebuur van mij, de Pupieter. Die mens heeft iets meer capaciteit dan ik. Hij heeft ook zit met Australiërs. Dat is dan ook straf, hè? Australiërs, Brazilianen, ongelooflijk. Hè?
Hier,
niet normaal, hè? En we gaan daar ontbijten en we blijven daar ook, want dat is de zijkant van de Quarmond. We gaan daar een hele dag eten en drinken en live televisie en 2 maal de heren en 1 maal de dames zien voorbij. Oh, ik mis. Even terugspoelen, jongen. Nee. Het is 3 maal de heren en 2 maal de dames.
Ja. En kwam de premier nog ergens?
Op zaterdag.
Dat is zaterdag. Dat is zaterdag. Zaterdag, ja.
Wat is dat dan? Hey, je gaat met de premier. Wat was dit? In de auto?
Weet je, op die dagen wilt ook iedereen een klein beetje meegenieten van Vlaanderen, van de promotie, van het geilige dat wij hebben. En uiteraard wordt dan ook de premier mee opgedate. Hè. Die gaat zaterdag dan fietsen met enkele andere
maar gewoon het,
celebrities. Men noemt dat zo, hè. Celebrities. wat een leuk woord, celebrities.
BV's, toch? Bekende Vlamingen.
En ik zet dat dan bij ook als een celebrity. Ja. Dirk de Wolf gaat ook meer heen.
Ah, okay.
Was ook een celebrity.
Wel gezellig.
Dirk kan verhalen vertellen, maar soms moet je altijd een klein beetje relativeren. En nadenken van, Dirk...
Dat was in Gent ook al zo, hè?
Korreltje zout.
Hoeveel kan ik nu geloven van dat verhaal? Ja, dat 60, 70 of 80?
Dirk kan wel goed pannenkoeken bakken. Ja, die zou hier gewoon een keer moeten hebben pannenkoeken bakken, toch? Of is dat de vrouw van
Dirk? Maar dat zijn Tenerife dat hij pannen gepakt.
Voor alle renners, toch?
Jasper Philipsen komt dan. En iedereen komt pannen.
De kleine van Skelpdal komt ook, toch?
Ja? Ja, ja. Remco?
Lotte komt ook.
Oké, ken je Jack van Gelder? We gaan eens eventjes, we zetten een versnellingtje omhoog. Jack van Gelder, ken je die nog?
Nee.
Een collega van Mart Smeets.
Zit meer in de voetbal.
Maar die zit iets meer in het voetbal. Stond bekend omdat hij zijn gasten in een warm bad legde. Gaan we ook even doen. Ga je even introduceren voor de mensen die je nog niet, die je nog niet kennen. Varsenaren, 13 oktober 1965. Reed in 87 zijn eerste prijs in Harelbeke. Maar zijn overwinning in de grote prijs Briek Schotten spreekt misschien wel meer tot de verbeelding. Prof van 88 tot 2004. 11 grote rondes. Te veel overwinning om op te noemen. We pikken er een paar uit. De tweede etappe van de Hofbrouw Cup in 93. Dwars door Morbihan, 90. Etappe 3 van de ronde van Dwaalsgewest. Een etappe in de ronde van Denemarken. En natuurlijk niet te vergeten zijn zegenreeks in de Ruta del Sol van 1997. De Leeuw van Vlaanderen. Meermaals uitgeroepen tot grootste Vlaanderen ooit. De vleesgeworden kasseistrook. Johan Museeuw.
Hoeveel koersen? Als prof?
Nou, daar ben ik. Thomas en ik riepen wat
op. Als je het opzoekt, dan kom je op 115 uit, denk ik. Maar het zijn er exact 155. Maar dat maakt niet uit.
Dat scheelt maar 40, joh. Dat scheelt er maar 40.
Dat zijn er toch weer 40 meer dan Lau.
Nee, het wordt gewoon... Ja. Weet, Wout wordt ook afgerekend op de monumenten. En ja. Hij heeft er al, maar te weinig. Hè. En bij mij was het ook zo. En wanneer dan 200 wedstrijden. Het gaat om de kwaliteit van een wedstrijd.
Ja.
Hoe ben je ooit gaan fietsen? Was het logisch dat jij zou gaan fietsen? Omdat pa ook fietste?
Niet zo. Ik ben inderdaad geboren op 13 oktober 1965 in Varsenaren. In een moederhuisje.
Ja. Hè,
waar zustertjes ook de bevalling van de dames mochten...
Mochten
begeleiden.
Of inleiden. Ja. Begeleiden, inleiden. En mijn moeder was 16 jaar en mijn vader was 17 jaar. En mijn vader was nog nooit... Never of nooit thuis met een meisje aangekomen. Maar mijn moeder was wel zwanger.
Hij wist wel hoe
mijn moest. Vader moest het gaan vertellen thuis.
Oh jeetje.
En mijn vader ging naar... Dat is het verhaal dat mijn vader vertelt. En mijn vader ligt niet tegen mij en mijn moeder ook niet. Dus dit klopt. Hij gaat... zegt die pa, ik moet je iets vertellen. Ja, ik ga trouwen. Oei. Op 16 jaar, hè.
Ja.
Zag zijn vader. Ja, kameraad, hij moet er wel voor met twee zijn om te trouwen. Hè? Er was nog nooit een meisje langs geweest. Ja, maar pa, we zijn al met drie. Dus het ijs was onmiddellijk gebroken. Zijn vriendin was zwanger, mijn moeder.
Ja.
Dit terzijde. Maar wat leuk is, en dat is ook een waar gebeurd, dat is niet gelogen. Toen de inleiding er kwam en ik kwam op de wereld, deze mooie wereld, nam de zuster mij vast aan mijn voetje en zei, hier is die kleine coureur. Ik zeg het nu in het West-Vlaams, maar ja, Varsenaar is bij Brugge West-Vlaanderen, hè? Dus hier is die kleine renner. De zuster niet weten dat ik driemaal Vlaanderen, driemaal wereldkampioen en dergelijke. Maar ze zei wel, hier is die kleine coureur. Ja. Dat typeert dan ook België toen al. Van, kijk, de papa is renner.
Ja.
Mijn vader was toen al
junior renner. Eigenlijk.
Was toen een junior, ja. Is een paar keer zegekoning geweest bij de juniors en bij de amateurs. Want toen was dat zo, amateurs. Mm-hmm. En is ook profrenner geweest.
Mm-hmm. Achtste in de omloop van het Zuidwesten in 69.
Ja, en bij zijn laatste wedstrijd als prof was in de Amstel Gold Race.
Ja.
Bij de ploeg van Frans Verbeek. En op de trui stond er whisky, oké, geen diamant. Toen mocht het nog, hè. Promotie.
En wat zei Frans?
Hij rijdt 5 per uur te snel voor ons.
Ja, oké, dat is Frans, hè. Dat is ongelooflijk, hè. Dat blijft, hè.
Ja.
Rijdt te snel voor ons, hè.
Ja, 5 per uur.
Maar pa was
mijn pa, er waren financiële problemen thuis. Ik was net geboren. Mijn moeder deed seizoenarbeid aan de kust, in hotels poetsen. En mijn vader werd niet meer betaald door de ploeg. Vroeger werd een contract ondertekend op een bierkaartje. Daar liggen er hier ook zo.
Je schrijft al je notities op, hè?
Financiële problemen thuis. Ja, dan besliste mijn vader heel snel. Ik stop mijn koersen. En dat was na de Amstel Gold Race, waar je nog behoorlijk had gereden. En van dag op dag stoppen, beginnen werken in een garage. Carrière voorbij. Dat is ook het moment dat mijn vader is bijgebleven. Goede jeugdrenner. Heel goed zelfs. Minder goed dan, hè, die ervaring van financiële moeten stoppen. Is ook nooit heel positief geweest bij het begin van mijn profcarrière.
Op jou als renner?
Als renner.
En bedoel je van, hij spoorde je niet aan of hij was niet positief op je, over je relatie, op je, wel, op je prestaties?
Ik ga het vertellen. We hebben 4 uur, dacht ik. Ja, we hebben 4 keer. Hè, 4 uur.
Ik heb 12+ uur op die kaart staan. We maken er een 6-luik van.
Ik was al een klein beetje wegrennen, want ik ben heel lang cyclocrossman geweest, cyclocrosser. En ik had een wegseizoen bij de amateurs gereden en blijkbaar was ik daar opgevallen. En ik werkte al in de garage van mijn vader. Ik werkte op leercontract, noemde dat. Dat bestaat al niet meer. Dat was halftijds werken en halftijds studeren. Want dat halftijds studeren, dat is er nooit van gekomen. Het werken wel. En ik was in de smeerputten olie aan het aflaten van een Peugeot, want het merk dat mijn vader had was Peugeot. En ik zie twee heren binnenkomen. En dat was José de Kouwer en Guido Rijbroek.
Ja.
Guido Rijbroek, goede coureur geweest, Parijs Tours gewonnen, de ritten in de Tour. En die was sportdirecteur samen met José van een profploeg.
Hoe oud was je hier?
Ik was toen 20.
Ja.
Ik zei, wat komen die hier doen? Die stappen het bureautje binnen van mijn pa. En mijn pa was toevallig facturen aan het maken. Die ook belangrijk is, facturen. En na zo'n 10 minuten roept hij naar mij. Want mijn vader zei altijd kleinen tegen mij. Een klein ga ik om. Ja, ik nam mijn vuile smeer aan. Ik had zojuist olie afgeladen. Ik naar de bureau toe. Ik zei, ja pa, wat is het? Ja, zegt hij. Die twee heren hier, José en Guido, ze vragen als je geen prof wilt worden. Ja, ik zei ook, zou ik dat wel willen doen? Zou ik dat wel willen doen? Zegt mijn pa. Dus het verleden wat ik vertel van afstand genomen, een beetje moeilijk. Zegt hij tegen mij, oké, we gaan morgen terugbouwen. We gaan dat vanavond eens bespreken. En die heren zo weg, zo van... Zo'n beetje het gevoel van...
José de Kouwer, hè?
Hoe is dat mogelijk? We komen hier bij iemand voor een profcontract. Hij zou moeten meters hoog springen en tekenen. En dat hebben wij niet gedaan. S'avonds na het werk hebben wij dan eventjes... Ook met mijn moeder. Wat denkt hij? Weet je, zeg mijn pa, probeert jij 2 jaar? Is het niks, kom dan hij weer werk, nee. En ik heb nooit terug.
De rest is geschiedenis.
In die smeerpot gestaan.
Ik ben wel in de garage terug geweest, maar nooit meer gewerkt. En vandaag is uiteraard mijn vader super fier. Maar dat was in het begin moeilijk door stoppen op die leeftijd. Dat je denkt van, ik kan ook wel iets.
En Johan, ik heb wel eens gelezen dat ook jouw pa die had dacht... Johan, die in het begin alleen maar veld rijden, of niet?
Dat klopt.
Klopt dat? En niet per se op de weg koersen. Beetje à la Adrie met
Tussen, Martien. Ja.
Tussen, ik vind het niet leuk dat jullie wel een nieuw glas krijgen.
Ja,
en
jij
ik,
moet
en
je glas
niet en ik niet. Dus
anders wordt er gemengd.
Moet je glas
anders wordt er gemengd, Johan.
Oh, de Rodenbach Grand Cru. We zijn totaal aan de wending nu aan het gaan. We zijn nu naar Roeselare aan het gaan. De brouwerij is in Roeselare.
Dus ik wil niet dat je mengt. Dus vandaar, je moet hem even atten.
Dat doe ik. Kan je nog eens de vraag
stellen? Over dat veld rijden. Van pa,
pa wilde jou
dat
niet gelezen,
als
veldrijder.
Dat je als amateur vooral veldrijder was.
Ja,
per se op
maar ik, zoals ik net zei, ik werkte. Hè, en als veldrijder toen was trainen nog niet zo intens als nu. Hè. Nu zijn veldrijders goede coureurs. Als het goede wegrenners zijn, daar heb ik nog een ander idee over. Maar het zijn topatleten. En wat bedoel ik daarmee? Ik liep elke ochtend. Ik stond om 6 uur op. Ik liep 1 uur, nuchter. Ik wist niet waarom. Hè. Dat was gewoon uit tijd. Want later dacht men, je moet nuchter gaan trainen. Ja. Ik wist dat niet. Nuchter lopen 1 uur. Ontbijt. De overal aan. Hè. De,
werken.
Hoe noemen jullie dat? Overal? Overal aan en dan werken. Tot 's avonds 7 uur. En ik kreeg de woensdagmiddag even 3 uur de tijd om te gaan trainen. Niet dat mijn pa zo streng was, hè, maar die had zo die discipline van ook niet van waarom? Hij gaat toch hier de zaak overnemen op termijn. Mm-hmm. Profrenner worden, dat lag ook niet in de weegschaal. En ik begon als crosser, maar dat ging eigenlijk wel heel goed. Ik heb eerst gevoetbald en ik was getransfereerd naar Kruipbrugge. Jullie Kloppen kennen dat misschien, die Club Brugge. Je hebt Anderlecht hier en Club Brugge. Dat zijn zo de twee clubs.
Ajax Feyenoord.
Noah Lange.
Wie dat er nu aan de leiding staat, ik zou dat niet weten.
Ik ook niet.
Want het is Vlaanderen en dan is voetbal komt op de tweede rang.
Lekker.
Dus ik was naar Club Brugge getransfereerd. Ik had gezegd tegen de trainer, je moet dat niet doen, maar ik ga beginnen crossen. De woensdag na de training geweest met zo'n sporttas, hè. Ja. En wij kregen een paar voetbalschoenen en een paar scheenlappen. En, een sportbroekje, rood en een rode trui. Na het douchen, want we moesten toen al gezamenlijk douchen. Hè. Dat was verplicht van de trainer. Ik had gedoucht. Het was wel ijskoud water, maar nee.
Club Brugge, nog geen warm.
Alles in die rode sporttas gesmeten, want ordelijk was ik toen al niet. Ik ben nog altijd niet ordelijk. Ik zeg, trainer, bedankt voor alles. Ik begin te koersen zondag.
Het is klaar.
En die trainer keek ze naar mij. Zeg, die hier van 15 jaar, wat zeg je hier nu? Wel een mooi verhaal. Zoveel jaren later zie ik die trainer terug. En zegt, hey, Johan, weet jij dat nog? Dat hij zei tegen mij. Ik ga beginnen koersen. En hij smeet uw tas door en hij was weg. Ik zei, ik weet dat nog. Ik zei, ja, ik heb het toch ook gezegd tegen u. En dan begint je te crossen. Ik vond dat wel leuk. En het eerste jaar won ik al wedstrijden. En in die periode was het ook zo. Het was categorie C. En wat was categorie C? Dat was nieuwelingen en junioren samen. Er waren geen deelnemers genoeg. Je kunt je voorstellen. Hè? Er was
en verdiende je al wat geld dan? Als je die koersen won toen? Zeg maar prijzengeld?
Ik kom uit de periode, en dat was dan vooral op de weg. Het waren heel veel natuurreizen.
Ah, oké. Okay.
En soms dat was een matras en dat was soms dit. Ik kreeg criteriums altijd en ik moest naar huis bijna met de vrachtwagen.
Zo'n badkamer achterin.
Ja, zo'n ja maar
die periode, die periode was het ook zo. Er waren aanmoedigingspremien. Supporters konden een premie geven. Dat was dan niet veel, hè. 20 frank bijvoorbeeld. Okay. Of 15 frank ja. of 100 frank, dat was al veel. Maar ja, ik heb nooit voor het geld gereden, alhoewel.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat pa daar dat belangrijk vond.
Mijn vader, geld vond hij niet zo belangrijk. En nog altijd niet. Je hebt geld nodig in het leven, maar het is niet de issue. Maar wat ik wel deed, ik kreeg dan op de weg die criteriums. En ik probeerde altijd toch met wat centen naar huis te gaan, om de zaterdagavond te kunnen uitgaan. En dat was in Gistel, de discotheek Steams noemde dat. En dat was zo, ja, discotheek, jong, dat was toen net hip. Met die flesje licht.
Hoe heette die? Steams?
De Steams.
Ja. Stoom.
Ja. En ik reed de zaterdag om de zaterdag te kunnen uitgaan. Hè. En ik had toen wat geld verdiend. En dat was voorop te doen in de Steams. En ik dacht, hè, ik ga hier wat meiden betalen aan de bar.
Nooit meer veranderd.
Ballen. Versieren noemen ze dat.
Ja, Thomas, ik zie Thomas. Thomas gaat aan. Kijk hem lachen.
Maar dan zit er als, niemand, zit hij daar als niks. Hè, en dan zit hij maar die meiden te trakteren. En de, niemand anders kon er wat.
Nee.
Dat ging over niet zo heel veel geld, maar het ging toch over een paar honderd frank. Mm-hmm. En mijn vrienden snapten dat ook niet. Maar het haalt was ook op, s'avonds.
Heb je als jonge vent, als jonge coureur ook nog het gevoel dat je je leven hebt geleefd? En ook alle dingen die je als 20, 18, 22-jarige uitgaan, achter de meiden, et cetera. Ik zie namelijk dat het type renner nu heeft een ander leven dan het type renner toen jij opgroeide, kan ik me voorstellen. Dat de riem even wat losser moest, dat je even naar de Steam ging. Om
ik
spreek
wel de periode dat ik nog jeugdtrainer was. Hè.
Ja, oké.
Okay. Dat kon er nog veel van, daar is dat totaal anders. Ja. Je mocht toen met nu niet vergelijken, absoluut niet. Ik kom uit de periode van de La Bamba. Hè.
Wat is de La Bamba?
Dat zo, hè, dat was zo. En dat bestaat
nog. Je gezicht te zien is het iets.
En dan komt iedereen op de dansvloer en sta je in de ronde. En dan gaan er twee mensen in het midden. En die gaan dan gaan uitkiezen met wie mag kussen. Dat hoop je altijd. Hè. En dat was ook het moment om iets langer te kussen dan de La Bamba. Hoe noemen jullie dat, een lange kus?
Tongzoenen.
Onze noemen ze dat muilen. Muilen. Maar dat bestond ook allemaal niet meer, zo'n dingen. Hè.
Nee. Er wordt vrij veel gemeld nog, hoor.
In mijn eerste kus dat ik gegeven heb aan een
hoe
meisje.
Hoe heette ze?
Sandra.
Oh.
En dat is
hoe zag ze eruit?
Blond, mooi, jong. Ik was ook jong, maar dat is gebeurd op de kermis in Gistel. In de rups.
Nou, de rups?
Ja. En als dat nu nog zo is, dat weet ik niet.
Pakte
maar
je ook die rups? Moest je toch zo'n ding pakken?
Maar als de rups dichtging, dan was het moment om te kussen.
Ja. Ah, oké.
Okay. Dus dan hoopte dat hij lang dicht bleef, dan kon je lang kussen. En dat was de eerste keer dat ik zo'n kus gaf aan een meisje.
Oh,
ongelooflijk, hè, die momenten.
Vergeet je nooit meer, hè?
Over momenten gesproken. Laurens ten Dam.
Ja.
We gaan even snel naar voren. 2004. Hoe vaak dank je? Heb jij nog wel eens met Johan gekoerst? Hey, gewetensvraagje.
Ik werd prof in 2004.
Ik ga het antwoord geven.
Ik denk, ik weet het eigenlijk niet.
Het antwoord is ja.
Ja.
En niet in de minste koers. Bonewind voor Bakstedt en Kiersiepoe. 2004.
Dat is mijn eerste jaar als prof.
Gent Wevelgem.
Oh jeetje, die heb ik nog een keer.
Stonden jullie samen aan de, start?
Toen ben ik, ben ik niet gefinished, denk ik.
Nee.
Ja, toen deed moest ik de moeren door. Ik wist niet wat de moeren waren toen.
Bonewind voor Bakstedt en Kiersiepoe.
Ah ja, ik weet nog wel. Kijk, dat was. Ik weet nog wel dat het heel speciaal was. Want Michael Bogert reed die wedstrijd ook.
Ja.
Dat was zeg maar. Die zat volgens mij na Robert voor de Amstel.
Oh, ja.
En hij had dan Baskeland niet gereden dat jaar. Dus dan ging
hij in Vlaanderen rijden, toch? Toen.
Ja, en toen heeft hij Gent Wevergem gereden in plaats van Baskeland. En die was me daar te gaan vloeken in de stad. Oh, kut koers. Wat doe ik hier? Een beetje
ik stem als Choco.
Ja, ik zit helemaal Choco. Kutwind in de moeren. De moeren. En nu heb je velo viewers. Ik wist natuurlijk niet wat de moeren waren. Maar ik kan me wel. Ik weet nog wel dat ik daar echt waaier acht, zeg maar, bij de voorrading kan afstappen. Maar ja. Maar
Gert Wevelgem lag vroeger in de midweek, hè?
De woensdag.
Dus had je Ronde van Vlaanderen. Vroeger was het eerst Haarlembeek, Brabantse Pijl, driedaagse van de pannen. Ronde van Vlaanderen, Gent Wevelgem en Parijs-Roubaix.
Dat was niet de heilige week, maar de heilige maand.
Nu gaan we stemmen op om zo weinig mogelijk te koersen om niet te vallen. Maar toen reden jullie al die koersen ook gewoon, ja, her en der werd ook wel gevallen.
Reed je de pannen altijd? Ook als je Vlaanderen won?
Het was, als je de pannen niet had gereden, dachten wij, dan kon je Vlaanderen niet winnen. Men dacht dat.
Ja.
Ik kom uit een periode dat men veel meenam van het verleden, hè, van de sportdirecteurs, van de Lombardrices en noem ze allemaal maar op.
Helaas.
Er was niks van research, data, er was geen zekerheid. Hè, maar nam alles mee van vroeger. Hè, je mocht.
Maar had je ritueeltjes in de pannen? Want ik weet bijvoorbeeld van Nicky Terpstra nog, en dat is nog veel later. Dat ze op een gegeven moment, volgens mij, de donderdag heb je altijd ochtendrit tijdrit. En dan kregen ze 's ochtends alleen een omelet en dan moesten ze zich leegrijden. En dan begonnen ze daarna te laden voor de ronde. Hadden jullie ook dat soort dingen al bij Mapai?
Ik heb 3 keer het Scandinavisch dieet gedaan.
Ja.
Wat is dat?
Dat is helemaal jezelf leegrijden.
Dat is niet leuk.
Nee? Scandinavisch dieet?
Ja, het is vooral uw lichaam volledig leegrijden. Dus aan de start, 's morgens, eten geen koolhydraten. Eten vooral eieren en vlees. Tijdens de rit is het dan 200 of 250, maakt niet uit. Ook niks. Ook eieren en vlees. Hè? Of iets in die richting. Nul koolhydraten. 0,0. 'S avonds ook niet. 3 dagen aan een stuk volledig leeg rijden. En dan begint je met uploading.
Dan eet je veel, heel veel. En
ik denk dat het vandaag weg is, want toen was het in. Dat was zo de eerste, een beetje anders gaan doen dan anderen. Hè. En men dacht van, dit moet je doen. Ik heb wel een Vlaanderen gewonnen op die manier.
Reed je dus de hele pannen bijna zonder koolhydraten.
Ja.
Niet alleen de laatste dag.
En ik ging de laatste dag nog bijtrainen 100 kilometer achter een brommer. Ik zag bijna geen brommer meer voor mij.
Nee, je bent helemaal weg.
Tijden zijn veranderd.
Ongelooflijk. Maar
als iedereen.
Maar wat jij zegt, dat is niet leuk. Dat is precies wat het op dat moment is. Kijk, doordat je maakt zo'n opoffering op zo'n moment. Want het is echt niet leuk. Maar je bent mentaal zo met die koers bezig. Je hebt zoveel wilskracht.
Je weet waarvoor
bouw je
doet.
Al op. Dat je op die zondag daar. En dan heb je geloof erin. Dat je op zondag wel extra door die muur kan gaan misschien.
Absoluut. Je denkt ook van de anderen doen we het niet. Hè? Maar dat weet je niet. Hè? En de wielersport weet je dat niet. Hè?
Nee. Tegenwoordig weet je meer. Maar
je denkt dat altijd. De anderen doen dat niet. Daarom dat je ook gaat bijtrainen. En je ziet de anderen dat ook niet doen. Maar dat is van alles zo. Je denkt, die anderen doen dat niet. Ik wel, ik heb voorsprong. Dus ik kom aan de start met een lichte voorsprong.
Ja.
En wij deden dan met dokter Van Mol, die onze ploegarts was, nog altijd actief. Scandinavisch deed. Oh, en ik keet zo graag. Hè. En toen ook al. Ik was iemand, ik had heel veel volumes nodig. Ik had een goed metabolisme, maar ook enorm veel transpireren en zweten en koolhydraten weg en energie weg.
Grote motor.
Ja. En ik, als ik een slechte maaltijd had, was het voor mij ook dramatisch.
Dan was je
dat hadden goed. We veel in Spanje. Slechte maanden. Ook de eerste jaren in de Tour. Oh.
Maar je hebt het over 3 dagen niks eten, maar die 2 dagen voor de ronde.
Dan van opladen, hè? Pastas, rijstaartjes, ganse dag door.
De hele dag
door. Dan krijg je ook, dan kan je wel nog zo dat gevoel van opzwellen.
Dikke been.
Oh, dikke been. Daar moet je nog wel extra trainen. Dat doe je nog een extra laagje, hè, een regenjasje of zo aan, om toch wat extra vocht te verliezen. Dan komen de benen los. Dan zeg je, yes. Ben los. Ja. Ben los, het is goed.
Begon niet te vliegen, hoor. Onder leeuw te brullen.
Laat de Ronde van Vlaanderen maar komen. Ik heb ooit nog in de sauna op mijn rollen gereden, dat ik zo dik was door dat Scandinavisch dieet. Ja, maar giet 3 dagen niks van koolhydraten. Nee, ja, dan moest van 's morgens tot 's avonds koolhydraten, pasta, rijst. Ja. Rijstaartjes, matte taartjes.
Maar dan hoefde je in de koers had je ook veel minder, hè? Tijdens de Ronde van Vlaanderen zelf, of niet?
Goh, we wisten niet wat we moesten eten. Hè. Ik kom uit de periode dat het zo...
Puddingbroodjes, rijstaartjes.
Gestart met... Ja, wat heb je graag mee?
Ja.
Broodjes met banaan, broodjes met Nutella. Een banaan in 2 gedeen. Rijstaartjes in 4 stukjes. Nog een Franse pannenke. Dat was ook hips, hè? Een frasje pannetje.
Dat is Thomas' een lievelingssnack.
Een frasje pannetje.
Wat is dat? Wat is dat, Thomas? Thomas, wat is een frasje pannetje?
Ja, dat is een soort van...
Spijs.
Spijs, ja. Suikerachtige emulsie.
Een hele dunne wafel ook. Ja. Zit er omheen.
Ik koop er altijd nog 2 bij het tankstation.
Ja, weet ik. Nou,
die zijn nog te koop. Zeg.
Ja.
Die zijn nog te koop.
In Vlaanderen.
Vandaag wordt dat waarschijnlijk niet meer gebruikt voor in het hedendaagse leven. Ja. Men gaat over baars, gels, noem maar op.
Ja
maar dat is dat is natuurlijk een hele andere tijd. Maar ja. Johan, die komt ook denk ik uit de tijd. Het voorjaar, dat was natuurlijk mega belangrijk. En het WK. En tussendoor, hoe zat het dan voor jou, zeg maar? Je reed wel vaak de Tour, maar was je daar net zo gefocust als het voorjaar? Nou, kijk, zoals Wout nu naar een Tour gaat met 3 weken hoogte en weet ik veel wat allemaal.
Het voorjaar, ik was in het beginjaar de sprinter. Ja, ik dacht dat ik sprinter was, maar ik was eigenlijk geen sprinter. Ik was gewoon snel na een moeilijke wedstrijd en daarom won ik wel sprints. Maar ik was niet een sprinter zoals... McEwen, Stills, Cipollini,
McTally,
noem ze allemaal op. Abdou Japarov. Wat een naam, jongen. Ja, Abdou Japarov.
De tovenaar van
Tashkent. Dat was ik niet. En, alhoewel dat ik 2 massasprints heb gewonnen in de Tour. Daar ben ik wel blij om. Maar een sprinter was ik niet. En dan ben ik naar Italië gegaan, naar de ploeg van Patrick Lefebvre.
Ja.
Vandaag noemen ze hem de Godfather.
Ja.
Mogen we even terug naar die tijd? Laten we dit moment even markeren. Je gaat er zelf naartoe. We hebben hem al op de agenda gezet. Eigenlijk willen
van
we...
Lotto,
kijk,
van
de Lotto. We kunnen je nu allemaal vragen stellen. Want even, je begon bij ADR. Komen we zo ook nog op te spreken. 2 jaar Lotto. En toen, moet ik het even goed zeggen, 93, 94 JBMC. En daarna Mapai. Kijk, wij kunnen nu 2 dingen doen. Wij kunnen allemaal vragen gaan stellen. Maar eigenlijk willen we gewoon als 3 fanboys even aan je lippen hangen. En dat je ons even meeneemt naar... Die tijd. Ik ben zo benieuwd. Hoe waren de trainingskampen, Johan? Hoe was het met Rebellin en Cipo en Baldato?
Was er een ontgroening?
Hoe werd je ontvangen?
Hoe bewoog Lefebvre zich in die beginjaren als de oude accountant in die... Neem ons eens even mee naar die tijd. Warme herinneringen.
Ja, eerst ADR, hè? Ja. Uiteraard. 2 jaar met Josie de Coeur en Greg Clement en die paar.
Komen we zo nog op te spreken.
Was ik al ontgroend.
Ja.
Ik was al volledig ontgroend door die 2 jaar met Eddie Plankaert. Dan ga je 2 jaar naar Lotto met Jean-Luc van der Broeke en Jeff Brakenveld, ook een figuur. Hè?
Ja.
En dan, ik zat op de vlieger van de Ruta del Sol naar huis toe. En ik zit toevallig naast Patrick Lefebvre. En ja, uiteraard als West-Vlamingen, hè, in het West-Vlaams, zegt hij, ga je blijven volgend jaar? ik weet niet of ik ga blijven. Ja. En ik zei nou, want dat was ook zo. Ik zeg, ik ga het een keer vragen aan mijn vader. Maar dat was ook zo. Ik zeg, mijn vader deed wel heel veel voor mijn carrière nog. Maar ze zaten ook nog in de beginfase zo. Die ook het financiële. En ik, de volgende dag, ik zag tegen mijn pa, ik zei, hele vijver zat bij me in de vlier. Hij vroeg ook niet naar zijn ploeg ging. Ja, zag hij dat we een keer kunnen babbelen. Hè? Zo. Zo heb ik eigenlijk heel snel een overeenkomst gemaakt met Patrick. Het gemocht nog niet, hè, maar dat is nu nog altijd zo. Hè.
Ja.
Ja.
Men tekent, voor 1 augustus mag
men tekent nu al contract in januari.
Ja, ja, precies.
Zo had getekend en dan... Dat is ook het jaar dat ik voor de eerste keer val en zware revalidatie heb.
Ja.
Ik ben gevallen op het wereldkampioenschap in Benidorm, waar ik voor Lotto reed.
Bunjo,
femurhals gebroken. Mm-hmm. Waar Bunjo won. En waar Dimitri Konishev derde werd. Hè? Ja,
ja,
hè?
Ja, ja, ja.
Dat is ook een figuur, hè? Ja. Dimitri Konishev. Ja. Oh, lalala. Wel een goede coureur, maar een Rus.
Wat bedoel je daarmee, een Rus?
Een
Rus?
Nou, die werd liever niet derde waarschijnlijk.
Nee, van, ik denk van, zo dat bedoel je.
Van Rusland.
Een markante man, bedoel je?
Ja, van ja. Rusland.
Ja, ja, ja. Dat snap ik. Rusland.
Wat? En dan gaat je naar Italiaanse, dat was een Italiaanse ploeg. En dan begin je zo al een klein beetje zo van andere trainingen. Dat is ook de eerste maal dat wij met hartslagmeter.
Ja.
Dat was de Koni-test.
Ja.
Francesco Moser was werelduurrecorder houder geworden met de Koni-test.
Wat was de Koni-test?
Ja, dan moesten dat het omslagpunt bepalen. Hè. Nu is dat FTP, hè.
Ja. Komen jullie nog uit de Koni-test tijd?
Nee, als je zegt van...
Ik heb wel een keer gedaan.
Omslagpunt nu tegen mensen, die is, wow, is omslagpunt.
Ja, maar dat was toen, hè? Dat was op hartslag.
Ja.
Dus bepaalden ze je hartslag, omslagpunt.
Omslagpunt, dat was het moment afvlakte, dat je in verzuring hing.
Ja.
Het moment zo, hè, de grens.
Op je polar, hè?
En dan moesten wij al de winter zoveel minuten in die hartslag, zoveel minuten in die hartslag. En wij moesten ook alles downloaden in een computer. De computer was toen ongeveer zo dik en zo breed. Een Toshiba. Ongelooflijk.
En deed je dat?
De plug was zo groot. Maar dat lukte voor geen meter. Hè.
En van wie moest dit? Wie was de chef van de ploeg?
Patrick was toen al de chef sportdirecteur. Hij was sportdirecteur, maar was toen al wel iemand die...
Was hij toen al zo doortastend, zo
dominant
als hij nu is? Of was hij toen, is hij daarin gegroeid?
Er is een verschil tussen doortastend en dominant.
Ja, nou, was hij doortastend of dominant?
Maar je kan het ook alle twee zijn, hè?
Ja.
Hij was toen een sportdirecteur die wel al de... Laat ons zeggen... De trekjes gehad van nu. Maar ik zie nu wel een Patrick Lefevre die wel veranderd is. Dat is niet negatief, maar wel uiteraard worden we allemaal anders. Precies. Dat is door de levensjaar, dat is door alles. Dat is door de jaren als
terug,
sportdirecteur, manager, alles meegemaakt. De renners die hem flikken en omgekeerd.
Ja.
Moeten misschien wel iets harder zijn, denk ik. Maar ik vind dat hij soms wel iets te hard is. Maar in die periode was hij nog niet hard. Ja. Dat was ook de periode dat na de wedstrijd, of in een rittenwedstrijd, kwam de sportdirecteur gewoon binnen in de kamer. Hè?
Ja.
Die klopte zelfs niet. Nee. Gewoon binnen. Stonden dan in uw onderbroek, of stonden dan naakt, of lagen in uw bed. Dat maakte niet uit. Die stapte binnen, die zette hem op de kant van het bed. En was het vandaag? En dan hadden we wel, hè, dat was dan een close gesprek, maar toen was dat zo. En dan...
Was ook best fijn, toch, vaak?
Dat was bij ons ook nog zo.
Ja, maar dat,
dat zijn leuke momenten. Ja, maar dan groeide ook iets naar elkaar toe.
Ja.
Hè? Dan een 5 minuten later wordt er dan op de deur geklopt, dan moet je naar de dokter gaan, dan moet je naar de masseur gaan. Maar uiteraard, de sportdirecteur deed alle kamers.
Dan ging je langs.
Ging hij op het bed zitten en bleef hij babbelen. Bij ons was dat altijd iets langer. Het was niet altijd over koers. Soms is over een glaasje rode wijn. Soms is over een mooie vrouw langs de kant. maar voor mij is Lefevre iemand die de wielersport wel hier in België heeft op de kaart gezet. Heeft mooie dingen gedaan en nog altijd. En ik ga het formuleren. Je zet voor Lefevre of je zet er niet voor.
Ja.
En dat is nu eenmaal in het leven. Vroeger was men voor museum of was men tegen museum. En had zoveel % tegen en zoveel % voor. Mm-hmm. En dat is met Patrick net hetzelfde. Uiteraard is er de laatste jaren veel gebeurd. Hè? Fusie met de hele truitjes. Dan nu recent de uitspraken over Alaphilippe. Er zijn, ja, Patrick was iemand, hij durfde wel iemand motiveren via de krant.
Ja. Heeft hij dat bij jou ook eens gedaan?
Via de krant? Nee. Hij heeft me wel een keer gemotiveerd, maar dat is een totaal andere... Ik was wereldkampioen in 96, ja? Maar in 97 rijd je dan met die trui aan. Mm-hmm. En ik reed elk jaar de Ronde van Luxemburg. Dus ik reed het voorjaar. En dan herstartte ik met de Ronde van Luxemburg. En voor mij was dat zo een opbouw.
Ja, en, richting de Tour weer.
Ja. En ik had zo gewoon meegereden elke dag, zo, hè, langs achter. Met Pieter van Pieter een beetje babbelen. Toen kon dan nog de eerste 100 zo, hè.
Hier hebben we het in de afgelopen podcast, hebben ze letterlijk Peter van Petergem genoemd als iemand die lekker langs achter, een beetje rustig achter het peloton. Tegenwoordig kan dat niet meer, dus grappig dat je dat...
Nee, vandaag kan dat niet meer. Nee. En de laatste dag op de massagetafel, lig ik bij Dirk Nachterhaal op de massagetafel, zegt hij, Jan, de benen zijn goed, hè, zegt hij, zou de morgen een keer niet proberen. Ik zei, op. Ja, Dirk vindt, de Ronde van Luxemburg ga je toch niet zot doen, hè. Moet nog Zwitserland rijden, moet nog een Tour rijden. Ja, zegt hij, ze zijn toch goed, hè. En die bleef maar zo aandringen, zo van, probeer ik er iets. En op de duur werd ik zo een beetje irritant. Ik zei, weet je wat, ik ga morgen een keer demareren van in de start. En ja, de start, wat ik anders nooit deed, op de eerste lijn. Vlaggen naar beneden, ik geef er dan een patat op. Wie volgt er? Ludo Dirksen.
Hey. Wel een goede om mee te
hebben. Ja, ja,
ja. Super om mee te hebben.
Doet ze weer.
Maar dat plan was eigenlijk niet voorzien dat ik Ludo ging mee hebben. Ludo gaf gas, dat was niet normaal. Ja. We hebben bijna een hele dag voorgereden. Op 10 kilometer van de meet worden we teruggepakt. Oké, okay, geen probleem. Maar nu komt het. Wat ik niet wist... Lefever had Dirk aangestookt om mij te prikkelen. Waarom? Ik was betaald in de Ronde van Luxemburg als wereldkampioen.
Om te
en
komen.
De organisator had gezegd van... Nou, maar ja, jullie wereldkampioen, je rijdt hier van achter en heeft niks laten zien. Het mag wel een keer iets anders zijn, hè?
Ja.
Maar ik wist dat niet. Huh? Ik heb er ook nooit iets van ontvangen. Huh? Niet dat dat moest, maar...
Terug naar het beginjaren van...